onze hulp en onze enige verwachting is ook in dit morgenuur in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen, geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij gaan samen zingen op Psalm 118. En daarvan het 11e vers, de steen die door de tempelbouwers verachtelijk was een plaats ontzegd, is tot verbazing der beschouwers van God ten hoofd des hoeks gelegd. Dit werk is door Gods alvermogen, door zerenhand alleen geschied. Het is een wonder in ons ogen, wij zien het, maar doorgronden het niet. 118, het 11e vers. Wij gaan met eerbied en diep ontzag luisteren naar de wet des Heren. Daarna zingen wij op Psalm 72 het eerste vers. Geef Heer de Koning uw rechten en uw gerechtigheid. Ans koningszoon om uw knechten te richten met beleid. Dan zal hij al uw volk beheren, rechtvaardig, wijs en zacht. En uw ellendigen regeren, hun recht doen op hun klacht. Daarna openen Gods woord in het Lijdensevangelie, Johannes 12. En we lezen met elkaar de versen 12 tot en met 27. Johannes 12, de versen 12 tot en met 27.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voordien niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en er rustte ten 7e dagen, en daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. We gaan nu lezen Johannes 12, te beginnen bij vers 12. Des andere daags een grote schare die tot het feest gekomen was, horende dat Jezus naar Jeruzalem kwam, namen de takken van palmbomen en gingen uit hem tegemoet en riepen: Hosanna, gezegend is hij die komt in de naam des Heren, hij die is de koning Israëls. En Jezus vond een jonge ezel en zat daarop, gelijk geschreven is: Vreest niet, gij dochter Sions, zie uw koning komt, zittende op het veulen eener ezelin. Doch dit verstonden zijn discipelen in het eerst niet, maar als Jezus verheerlijkt was, toen werden ze indachtig dat dit van hem geschreven was, en dat zij hem dit gedaan hadden. De schare dan, die met hem was, getuigde dat hij Lazarus uit het graf geroepen en hem uit de doden opgewekt had, en daarom ging ook de schare hem tegemoet. overmits zij gehoord had dat hij dat teken gedaan had. De fariseeën dan zeiden onder elkander, ziet gij wel dat gij gans niet vordert, de hele wereld gaat hem na. En er waren sommige Grieken uit degene die opgekomen waren, opdat zij op het feest zouden aanbidden. Deze dan gingen tot Filippus, die van Bethsaida in Galilea was, en baden hem, zeggende, Heer, wij wilden Jezus wel zien. Filippus kwam en zeide het Andreas, en Andreas en Filippus wederom zeiden het Jezus. Maar Jezus antwoordde hun, zeggende, De ure is gekomen dat de Zoon des Mensen zal verheerlijkt worden. Voorwaar zeg ik u, indien het tarwegraan in de aarde niet valt en sterft, zo blijft hetzelfde alleen. Maar indien het sterft, zo brengt het veel vrucht voort. Die zijn leven lief heeft, zal hetzelfde verliezen. En die zijn leven haat in deze wereld, zal hetzelfde bewaren tot het eeuwige leven. Zo iemand mij dient, die volgen mij. En waar ik ben, aldaar zal ook mijn dienaar zijn. En zo iemand mij dient, de Vader zal hem eren. Nu is mijn ziel ontroerd. En wat zal ik zeggen? Vader, verlos mij uit deze uren. Maar hierom ben ik in deze uren gekomen. Tot zover de schriftlezing.
Op deze derde Lijdenszondag willen wij gaan overdenken Johannes 12, de versen 20 tot en met 23. De tekst voor de prediking is Johannes 12, de versen 20 tot en met 23, waar wij het woord van God als volgt lezen. En er waren sommigen Grieken uit degenen die opgekomen waren, opdat zij op het feest zouden aanbidden. Deze dan gingen tot Filippus, die van Bethsaida in Galilea was, en baden hem, zeggende, Heer, wij wilden Jezus wel zien. Filippus kwam en zeide het Andreas, en Andreas en Filippus wederom zeiden het Jezus. Maar Jezus antwoordde hun, zeggende, De uur is gekomen, dat de Zoon des Mensen zal verheerlijkt worden. Tot zover vragen wij de zegen van de Heere over de bediening van zijn woord. Ja, heren, we hebben zojuist gelezen dat de Grieken naar het feest waren gekomen, naar de grote stad Jeruzalem. En ze hebben daar een grote reis voor af willen leggen om u te aanbidden. En heren, zo zijn wij vanmorgen ook samengekomen. De een moest langer reizen dan de ander om hier in dit bedehuis samen te komen aan de Jeruzalemstraat. En heren, dan weet u hoe het ligt in ons hart. U weet of er in ons midden zijn die ook Jezus willen zien. En dat recht geestelijk, omdat zij geleerd hebben, geef mij Jezus of ik sterf. Want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. En dan zijn we hier gekomen om te luisteren naar het lijden van u, Heer Jezus Christus. Dat de ure gekomen was van uw verheerlijking. En aan die uren ging een uur af van diepe ontluistering, diepe vernedering. En dat mogen wij deze morgen weer samen gaan overdenken. En dan bidden wij u, Heere, of u met uw Heilige Geest zo in onze midden wil zijn, en dat er plaats mag komen in ons hart voor een lijdende Heer Jezus. Want, Heere, u gaat zo'n waarde krijgen voor een mensenkind die gezien heeft dat hij zondaar is en die gezien heeft dat hij in de schuld staat bij u. Dat hij weliswaar zelf de straf zou moeten dragen. Dat is recht, Heere. Want u bent recht in al uw weg en werk. En Heere, dan ligt het zo in de mens om het zelf te proberen. Wij zijn van die doe-het-zelvers. Dat komt vanwege dat werkverbond, maar het ligt verbroken. En wij kunnen nooit meer door goede werken of door onszelf op te knappen rechtvaardig verschijnen voor u. En wat zou het een wonder zijn, Heer, als dat nou eens een mislukking, een zalige mislukking ging worden. En dat wij het niet meer kunnen, maar dat we het ook niet meer hoeven. Omdat de Zoon des Mensen alles gedaan heeft. En Heer, wat is het een onvergetelijk moment in het geloofsleven van degene die u zoeken. Als zij dat krijgen te geloven en dat mogen leren zien. Dat er een uitgewerkte zaligheid is in u, Heer Jezus Christus. Voor een uitgewerkte zondaar. O Heere, wat is zalig worden dan een wonder. Het is al uit u. Alles uit u. En daarom is het zo'n wonder. Al wat ons ontbreekt. Schenkt u zo gij het smeekt, mild en overvloedig. Heere, zou u dan vanmorgen zo in ons midden willen zijn? U weet, Heere, degene die honger en dorst kennen naar de woorden der zaligheid. En zou u het uit genade waar willen maken deze morgen? Het is niet alleen voor anderen, maar ook voor mij. Heer, u weet ook hoe het kan zijn in het leven van uw volk en kinderen, die toch enige kennis van de Heer Jezus Christus hebben gekregen. We raken er toch nooit in uitgeleerd. En hoe meer en meer wordt u, Heer Jezus, noodzakelijk in het geestelijke leven. Ook als het gaat om de dagelijkse zonden. Dat er nu een fontein geopend is, dag en nacht, om steeds weer met onze zonden en ellenden tot u de toevlucht te mogen nemen. Om niet alleen bij u vergeving van zonde te mogen vinden en zoeken, maar ook de doding van de zonde, die overgebleven zonde die er zijn, ook in het leven van uw kinderen. Maar Heer, u weet ook als ze nog onbekeerd zijn, dat we u niet kennen, dat we nog een boos hart hebben. En zou u dan vanmorgen willen komen om dat te veranderen? Want dat kunt u doen, u bent een almachtig God. En hier is de plaats waar de Heilige Geest wil werken. Want u werkt op heel veel verschillende plaatsen en verschillende tijden, ook hier. Dat mogen wij toch van harte geloven. Dat u ook dit deel van uw wijngaard niet zult begeven en niet zult verlaten. En dat er ook in ons midden nog onbekeerde jongens en meisjes, jongeren en ouderen zijn. O, grijp ze toch, Heere. Want in de veelheid van uw onderdanen ligt uw heerlijkheid. Heer Jezus, het is toch in uw woord opgeschreven dat als u uw ziel tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zult u toch zaad zien. Heere, mag dat vanmorgen nog eens waar worden in het midden van onze gemeente, als we hier samen zijn en ook thuis mogen meeluisteren. Heere, het is toch maar een wenk van uw alvermogen. En dat er nog vanmorgen zondaren tot bekering mogen komen. Heere, wilt u zo alle arbeid in het midden van de gemeente zegenen. De prediking, catechetisch onderwijs, het verenigingsleven, het zondagsschoolleven. Heere, het wacht alles op u. Ook de huisbezoeken die elke keer weer worden afgelegd. Maar niet alleen het werk in het midden van de gemeente, maar ook het werk buiten de gemeente. Als er evangelisatie bedreven mag worden, zoals dat gisteren ook weer plaatsgevonden heeft. En wij danken u daarvoor dat dat plaats mocht vinden. En er waren goede gesprekken, heren. O, dat er ook in de stad van Rotterdam nog mensen getrokken mogen worden. En die ook misschien gehoord hebben, zoals die Grieken. En die misschien vanmorgen wel meeluisteren of misschien wel hier aanwezig zijn of op een later moment. En dat ze toch ook iets van die vraag begrijpen van die Grieken. Wij wilden Jezus wel zien. Wij wilden wel eens meer weten van wat gebeurt daar toch in dat kerkgebouw. Waar gepreekt wordt uit de Bijbel. En Heere, zou u zo dan ook zondaren willen trekken tot u. Opdat er nog zondaren ook uit de grote stad tot bekering mogen komen. Heren, we dragen elkaar ook aan u op als we met bijzondere zorgen en noden door het leven gaan. Die we vanmorgen misschien wel meegenomen hebben naar de kerk. rouw en verdriet, gemis, moeilijkheden, in het gezinsleven, in het persoonlijk leven, op school misschien, dat het niet zo loopt met de studie, dat er problemen zijn op het werk of waar dan ook. Heer, u weet toch al die dingen, ook als we ziek geworden zijn, als we regelmatig in het ziekenhuis moeten komen. O Heer, wilt u ons dan gedenken? U bent toch de grote heelmeester, niet alleen voor het lichaam, maar boven alles voor de ziel. En dan kan het ook zomaar wezen, Heere, dat we zo in de put geraakt zijn. En dat we in een diep dal gekomen zijn. En dat het donker geworden is, omdat wij worstelen met psychische zwakten. En dat we zo zwak zijn in onszelf. Heere, dan kan het soms zo donker zijn. Dat we geen lichtpuntje meer zien. Maar Heere, wat is het dan goed om onder uw woord te mogen zitten? En zou u het dan licht willen maken in die donkere tunnel? En zoudt u de ogen op willen heffen naar omhoog? Want daar in de hemel is een biddende en dankende hoge priester die het gezegd heeft: Simon, Simon, de Satan heeft u zeer begeerd te ziften als de tarwe. En wat de mogelijkheden heeft de Satan niet. En wat probeert hij niet om juist degene die u vrezen te ziften als de tarwe. Maar dat we het dan toch weer eens mogen geloven in de duisternissen en in de moeite ook van het leven. Maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophouden. O, zie zo in gunst en genade op ons van boven te neer. En zoudt u onze gebeden alstublieft willen horen en verhoren, niet om ons. Dan kan het nooit, Heere, maar vanwege het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus uit genade. Amen. U krijgt gelegenheid om de Heere te dienen met uw gaven. En de collecten voor deze dag, die zijn als volgt. De eerste is bestemd voor de eredienst. De tweede collecte voor het onderhoud van de kerk en de pastorie. En de derde collecte voor de algemene kosten van de kerk. En dan gaan wij samen zingen uit Psalm 22, het zevende vers. Zij rukken aan met opgesperde mond, gelijk een leeuw al brullend in het rond. En daarna het elfde vers. Verlos mij van de leeuw die woedt en tiert. Verhoor mij, Heer, en red mij van het gediert. Psalm 22, de versen 7 en 11. Na het amen van de prediking gaan wij samen zingen uit Psalm 119, vers 86. Dat eindigt met de woorden: Gij zult de vlijt van die u zoekt vergelden. Psalm 119, vers 86, na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, de wijze koning Salomo, die heeft eens gezegd dat de heerlijkheid van een koning gelegen is in de grootte van zijn rijk, in het aantal inwoners van zijn rijk. U kunt dat vinden in Spreuken 14, vers 28, waar we de bekende woorden lezen: In de menigte des volks is des konings heerlijkheid. En als dat al van een aardse koning geldt, gemeente, hoeveel te meer moet dat gelden van de hemelse koning der koningen? En wat schittert de heerlijkheid van de Heer Jezus Christus in het zaligen van zondaren? Heb je daar wel eens bij stilgestaan? Sta nou vanmorgen een jongen bekeerd wordt, is dat tot heerlijkheid van de Heer Jezus? Als er vanmorgen een vrouw tot bekering komt, is dat tot heerlijkheid van de Heer Jezus? En als je dan bedenkt dat de Heer Jezus een schare heeft die niemand kan tellen. Nou jongens en meisjes, jullie zijn vast wel eens op het strand geweest. Ik heb er van de week ook nog gelopen bij Hoek van Holland. En heb je vast wel eens op je knietjes gezeten daar op dat strand en zat je zo'n beetje met dat zand te spelen. Als je daarna nog eens een keertje bent, dan moet je eens een handje zand nemen en moet je eens proberen te gaan tellen hoeveel korreltjes zand je in je hand hebt. Ik denk dat dat kleine hoopje zand wat in je hand zit eigenlijk al te veel is om dat te tellen. Want misschien red je tot 100, misschien tot 150. Maar dan denk je, welk korreltje heb ik gehad, welk niet. En dan heb je nog maar een heel klein beetje van dat grote, uitgestrekte strand. Weet je wat er in de Bijbel staat? Dat het volk van God nog meer is dan het zand aan de oever van de zee. Heb je wel eens de sterren geteld? Probeer het eens. Als het helder is, moet je eens naar boven kijken en dan tellen. Ik heb het ook wel eens geprobeerd. Nou, ik was zo de tel kwijt. Toen dacht ik, welke ster heb ik nou gehad en welke niet? Nou, zegt de Heere, nog meer dan de ster aan de hemel is de schare die ik zalig ga maken. En dat is de heerlijkheid van de koning. Johannes heeft het zelf gezien. Het staat in de Bijbel. Er staat in de Bijbel: Na deze zag ik en zie een grote schare die niemand tellen kon, uit alle natie, uit alle geslachten, uit alle volken en talen, staande voor de troon en voor het lam, bekleed zijnde met lange witte kleding, en ze hadden palmtakken in hun handen. Maar de vraag die wij vanmorgen in het bijzonder gaan overdenken is: in welke weg wordt die hele grote schare van mensen dan zalig? Met andere woorden, hoe wordt Christus nou verheerlijkt in het zalig maken van zoveel zondaren, zoals de Bijbel daarover spreekt? Nou, dat gaat in de weg van lijden en sterven. Heeft de Heer Jezus het zelf niet gezegd na zijn opstanding tegen die twee Emmausgangers? Moest de Christus niet al zo lijden? En al zo tot zijn heerlijkheid ingaan? Hij heeft de zonden van al die mensen die hij zalig gaat maken op zich genomen. En met die zonden is hij gegaan naar het kruis van Golgotha. Ja, hij is met recht de schuldbetalende borg. En dat niet alleen. Hij heeft die schuld ook overgenomen. En dat voor zijn kerk. Ja, hij is die grote bloedbruidegom die van zijn hoofd tot zijn voeten gebloed heeft. Om met dat bloed, als die grote losprijs, die grote scharen als een bruid tot zijn eigendom te kopen. Kijk, en daarom, gemeente, is het tot heerlijkheid van Christus dat hij zo'n grote, ontelbare schare tot zijn volk heeft. Jesaja heeft het al geprofeteerd. Doch het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Hij heeft hem krank gemaakt. God de Vader heeft zijn Zoon krank gemaakt. En al zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal hij zaad zien. Hij zal de dagen verlengen en het welbehagen des Heren zal door zijn hand gelukkiglijk voortgaan. En dat wist de Heer Jezus nou van eeuwigheid. En daarom kon hij zeggen, de ure is gekomen dat de Zoon des Mensen zal verheerlijkt worden. En bij dat woord willen wij vanmorgen stilstaan. We schrijven ons thema boven de prediking, het uur van Christus verheerlijking. Drie gedachten. Dat uur is door God bepaald. Dat uur is door Christus verworven. En dat uur wordt door het geloof verstaan. Het uur van Christus verheerlijking. Door God bepaald. Door Christus verworven. En door het geloof verstaan. De woorden van onze tekst die nemen ons mee naar de laatste week dat de Heer Jezus Christus hier op aarde was. En dan met name naar het begin van die week. En in het begin van die week was al heel veel gebeurd. Aan het einde van die vorige week had de Heer dat grote wonder gedaan dat Lazarus, een van zijn liefste vrienden, uit de dood werd opgewekt. En toen dat gebeurd is, heeft de Heer Jezus de stad Jeruzalem verlaten en is naar het zuiden getrokken, naar het stadje Betanië dat heel dicht bij Jeruzalem lag. Want daar woonde Lazarus met Maria en Martha en daar is hij een poosje geweest. En het is ook in die tijd geweest, in die dagen, dat Maria haar meester heeft gezalfd met die heerlijke nardus. Daarna is de Heer Jezus weer teruggegaan naar Jeruzalem. En daar zijn heel veel mensen gekomen om hem te volgen, want heel veel mensen hadden gehoord van dat grote wonder dat hij Lazarus uit de doden had opgewekt. En ze waren zo onder de indruk dat ze kregen te geloven, deze Jezus, deze persoon uit Nazareth, dat moet de beloofde Messias zijn. Hij zal de plaats innemen op de troon van David. Hij zal straks in Jeruzalem gaan regeren. Hij zal ons gaan verlossen van het juk van de Romeinen. En dat deed de scharen juichen. Met palmtakken in hun handen. Ze hebben hun klederen op de grond gelegd. En ze hebben het uitgeroepen. Hosanna, gezegend is hij die daar komt in de naam des Heren. Hosanna, hij is de koning van Israël. Echter, ze hebben een tijdje terug mogen horen, toen de Heer Jezus daadwerkelijk in de stad Jeruzalem gekomen was, liet hij zich niet tot koning uitroepen, maar deed zijn werk zoals hij altijd gedaan had, in de tijd dat hij op aarde was. Hij ging de tempel Gods binnen. O ja, daar heeft hij iets verschrikkelijks ontdekt. Het huis van zijn vader was tot een moordenaarskuil gemaakt. Er werd gekocht en verkocht. Het heeft zijn lijden verzwaard, zo hebben wij gehoord. En tegelijkertijd was hij daar niet alleen als de lijdende koning, maar ook zoals altijd de barmhartige koning, die innerlijk met ontferming bewogen was. Want toen van alle kanten zieken werden gebracht, heeft hij ze allemaal genezen. En we hebben toen ook gehoord dat hij niet alleen de lijdende koning was en niet alleen de barmhartige koning, maar dat hij ook de vereerde koning was. Nee, niet door de fariseeën en de schriftgeleerden. O, hun hart bruiste van haat en ze wilden niets liever dan de Heer Jezus doden. En toch werd hij in Gods huis vereerd. Door wie? Ongetwijfeld door die mensen die door hem genezen waren. Maar ook door die kleine kinderen. Weet u het nog? Die daar spelenderwijs begonnen te zingen, Hosanna, gij zonen David. En hoe heeft Christus daarin niet het woord van zijn vader vervuld gezien, zoals het staat in Psalm 8. Uit de mond der jonge kinderen en de zuigelingen hebt gij uw lof toebereid. Nou, dat alles was gebeurd aan het begin van die laatste week. En veel mensen waren naar Jeruzalem gekomen vanwege het paasfeest dat heel dichtbij kwam. En die waren getuigen geweest van die grote wonderen die Jezus had gedaan. En onder die vele mensen die gekomen waren van alle kanten waren ook Grieken. Grieken die onder de indruk waren gekomen van Christus, van zijn woorden, van zijn daden. Grieken die begeerden om hem te zien. Grieken die hun begeerte ook bekend hebben gemaakt aan een van de discipelen. Grieken die hem baden, zo staat er, smeekten of zij Jezus mochten zien. Wie waren dat eigenlijk, die Grieken? Nee, dat waren geen Griekstalige Joden. Maar het waren echte Griekse heiden, opgegroeid in de Griekse cultuur, bekend met de Griekse cultus, waarin de keizer van Rome werd aanbeden. Alleen het waren geen blinde heidenen meer. Want het waren heidenen die gehoord hadden van de God van Israël. Want anders waren ze niet naar dat paasfeest gekomen om God te aanbidden en in de tempel, in het voorhof der heidenen, hun offergaven te geven. Het waren jodengenoten, het waren heidenen die op een bepaald moment zich bekeerd hebben tot het jodendom. Zij worden in Handelingen 2, vers 10 ook genoemd als jodengenoten en dan laat onze Griekse taal ons weten dat het proselieten waren. En zie, zulke Grieken waren getuigen geweest van de woorden en daden die Christus deed. Vandaar hun begeerte. Wij wilden Jezus wel zien. Daar was een sterk verlangen gekomen om hem te mogen zien. Ik kom er straks in mijn derde gedachte nog even op terug wat dat bij die Grieken is geweest. Waar ik eerst uw aandacht voor wil vragen is het antwoord wat Jezus geeft als hij van die begeerte hoort. Een heel wonderlijk antwoord. De uur is gekomen dat de Zoon des Mensen zal verheerlijkt worden. U ziet dat in gedachten voor u, er staat de Heer Jezus, Andreas en Filippus zijn bij hem gekomen en ze zeggen, meester luister eens, we hebben een gesprekje gehad met een aantal Grieken en zij willen u wel zien. En in plaats dat de Heer Jezus zegt, nou breng ze maar bij mij, of dat hij ze zelf roept, Grieken, kom tot mij. Dat doet hij allemaal niet. Maar hij gaat spreken. Hij begint te spreken over het uur dat gekomen is. Welk uur? O gemeente, het alles beslissende uur. Het uur wat de Vader heeft bepaald. Het uur waarin de Christus moet gaan lijden en sterven. Het uur waar hij door lijden tot heerlijkheid zal ingaan. Dat uur waarin hij de zaligheid van zijn ganse kerk gaat verwerven. Niet alleen voor zondaren uit het volk Israël, maar ook voor zondaren uit de heidenwereld daaromheen. En het was door God bepaald. Want er staat in de Bijbel, door de bepaalde raad en voorkennis van God werd Christus overgegeven en veroordeeld tot de dood. Ja, de dood des kruises. Dat lag van eeuwigheid al vast. Heel nauwkeurig heeft de Vader het uur bepaald dat de Heer Jezus in de stal van Bethlehem werd geboren. Het begin van zijn leven. En heel nauwkeurig heeft hij bepaald wanneer hij sterven zou. De dag en het uur heeft God nauwkeurig vastgesteld. Maar God heeft niet alleen het uur van zijn lijden en van zijn sterven vastgesteld, maar ook het uur van de opstanding wat daarop volgen zal. Want na het uur van zijn vernedering komt het uur van zijn verheerlijking. om die verworven zaligheid ook daadwerkelijk in het hart van een zondaar te gaan toepassen. En kijk gemeente, dat alles heeft God de Vader nu bepaald en Christus wist dat. Want hij was de Zoon van de Vader. Hij wist alle dingen vanwege dat overleg met zijn Vader. En daarom kon Paulus schrijven in zijn lange brief aan de Hebreeën over Christus als die overste leidsman en voleinder des geloofs, Jezus, de welke voor de vreugde die hem voorgesteld was, het kruis heeft verdragen en de schande veracht en is gezeten aan de rechterhand van de troon Gods. Hoor je dat? Dat is nou de moeite waard om eens een ogenblik te overdenken. Er was voor Christus een vreugde voorgesteld. Wat was die vreugde dan? Dat was de heerlijkheid die hij zou krijgen van zijn Vader als dit kruis had verdragen en de schande van zijn lijden had veracht. En wat is die heerlijkheid dan? Dat is allereerst de heerlijkheid die de Heer Jezus zal ontvangen aan de rechterhand van de Vader, waar hij nu op dit moment nog steeds is. En hij heeft die plaats van zijn Vader ontvangen omdat hij de deugden van zijn Vader heeft verheerlijkt. Dat wil zeggen, hij heeft alles gedaan wat zijn Vader hem opgedragen had, wat hij hier op aarde zou moeten doen. Hij moest lijden, hij moest sterven en daarin had hij allereerst de eer van zijn Vader op het oog. En wat heeft Christus zijn Vader niet verheerlijkt, gemeente? Door die smartelijke kruisdood, waarvan de Vader wist, daar zal mijn Zoon niet in omkomen. Maar hij zal het alles door lijden kunnen doorstaan. En het zal uiteindelijk worden, het is volbracht. Maar dat houdt tegelijkertijd de zaligheid van een zondaar in. O, het is de heerlijkheid van Christus dat hij in deze diepe weg zondaren kan zalig maken. Dat hij in deze diepe weg een zondaar met God kan verzoenen. Welke heerlijkheid is er dan voor Christus? De bruid uit het Hooglied, die heeft daar iets van verstaan. Dus het uit mocht zingen. Hij is blank en rood. Hij draagt de banier boven tienduizenden. Kijk, en daarom werd Christus verheerlijkt. Hij heeft tot eer van de Vader de zaligheid verworven. Maar nu is er nog iets, gemeente, waarin Christus ook verheerlijkt wordt. En ik heb het net al gezegd, in het zalig maken van zondaren. En dan niet alleen wat hij daar en toen aan het kruis van Golgotha deed. Maar ook wat hij gaat doen op het moment dat hij een zondaar daadwerkelijk gaat bekeren. Dan breekt er een uur van het welbehagen aan. Of zoals Gods woord het zegt, het uur der minne. En dat betekent, jongelui, het woordje minne, dat is een ouderwets woord voor liefde. Het uur van de liefde breekt aan. Het uur waarin hij die liefde gaat openbaren, waarmee hij zijn volk van eeuwigheid heeft lief gehad. Dat is dat uur dat hij ze gaat trekken uit de duisternis tot zijn wonderbaar en heerlijk licht. En ook dat uur is door God bepaald. Het zou vanmorgen kunnen zijn. Hoor je dat, meisje? Het uur van je bekering. Het zou uw uur kunnen zijn, vader, grootvader. Het uur van het welbehagen dat God u vanmorgen gaat grijpen. Zodat er vroeg of laat in uw hart de begeerte gaat ontstaan waarmee de Grieken tot Filippus ging. Wij wilden Jezus wel zien. Ja, dat uur is ook voor die Grieken aangebroken. Het uur van Gods welbehagen. Toen Christus die verworven zaligheid ook ging toepassen in hun hart. Maar wanneer dan? Ja, door God bepaald. Dat gebeurde niet op dit moment toen die Grieken bij Jezus kwamen. Oh, het is er wel gekomen. We zullen er straks nog meer van horen. Maar wat kunnen wij daaruit leren, gemeente? Dat een zondaar tot Christus kan vluchten. Dat een zondaar kan uitgaan tot de troon der genade. Met smeking, met geween. Met de begeerte zelfs om hem te mogen kennen, hem te mogen zien, hem te mogen ontmoeten. Maar dat het lijkt alsof er geen antwoord komt. En dat de Heere op zich laat wachten. Herken je dat misschien in je leven? Je zoekt en je bidt. Vanuit de nood die er in je leven gekomen is. En je zit onder de prediking waarin de woorden van zaligheid klinken. Je komt onder de prediking waarin de Christus wordt uitgestald. En voorgesteld als een algenoegzame zaligmaker. En het gaat steeds meer leven in je ziel. Hem heb ik nodig. En je roept om hem. En je bidt tot hem. Maar hij zwijgt. Er komt geen antwoord. En dan weet ik wel wat je denkt. En dan weet ik wat je gelooft. Dan denk je, het zal voor mij wel niet zijn. De Heer zal mij wel niet horen. En als je dan ook nog eens je leven terugkrijgt, wat je allemaal gedaan hebt, dan kan de zomer bij je boven komen. Ik heb zoveel zonde gedaan. Mijn leven is zo'n puinhoop geworden. De Heere zal mij wel voorbij gaan. Hij zal me wel niet horen. Want wat ik ook roep, wat ik ook smeek, het blijft zo stil. Zeg, luister eens, arme zondaar. Als dat nou zo is, zul je blijven zoeken? Zul je blijven vragen? Zul je blijven smeken? Hou er toch niet mee op. Want hier heeft de Heer zijn wijze bedoelingen mee. Denk nou niet direct dat de Heer je niet zalig zou willen maken. Maar laat nou eens op je inwerken. Waarom laat de Heer nou wel eens op zich wachten? Waarom komt hij niet altijd direct met een antwoord? Dat kan hij doen en dat doet hij soms ook. Maar soms laat hij wel eens even op zich wachten. Waarom? Mag je daar eens een paar dingen over zeggen? Om allereerst de Heere te kennen in zijn vrijmacht. Weet je wat dat betekent, jongelui? Dat de Heere het in zijn eigen macht bepaald heeft wanneer hij zijn genade geeft en hoe. Hij heeft het uur bepaald dat hij antwoord gaat geven op je gebed. Het tweede waarom hij op zich laat wachten is om een mensenkind nog kleiner en ootmoediger te maken. Om juist des te meer te laten weten wat genade is. Want genade is onverdiend. Genade heb je geen recht op. Genade ontvangen hele kleine, nietige, zondige mensjes. En dan het derde. Hij wil je leren aan te houden in het gebed. Hij wil je leren om maar niet op te houden, hem achteraan te kleven. Ja, hij wil ook op deze wijze je begeerte beproeven. Zodat het des te helderder voor je wordt dat je begeerte naar hem echt is. En dat het je echt om hem te doen is. En dat er oprecht verlangen is om hem te mogen kennen. En tenslotte wil hij je leren wat het is. En dat is het moeilijkste in het geloofsleven, dat weet ik. En toch wilde hij het je leren om te wachten. Te wachten op zijn tijd, op zijn wijze, op de vervulling van zijn ontwijfelbaar, onfeilbaar woord. En daarom zoekende zondaar, al lijkt alsof de hemel dicht is, al lijkt het alsof hij niet direct met een antwoord komt. Houd aan, grijp moed, hij wil je alleen maar lessen leren. Hij is niet gekomen om je te verderven. Hij is niet gekomen om je te laten staan, want de ware zoekers worden vinders. En daarom, zo hij vertoeft, dat betekent dat hij lijkt achter te blijven, verbijt hem. Dat betekent, blijf wachtend verwachten, want hij zal gewisselijk komen. Hij zal niet achterblijven. En op zijn bepaalde tijd gaat hij zich openbaren aan je. Gaat hij verklaren wie hij is en wat hij gedaan heeft. Als die enige middelaar, als die enige verlosser die moest lijden. Opdat hij ook in uw en jouw hart zou verheerlijkt worden. En daarom brak eerst het uur van zijn vernedering aan, onze tweede gedachte. Dat uur van zijn verheerlijking is door Christus verworven. De uur is gekomen. Ja, dat sprak Christus. We horen het in onze tekst. Dat is het uur van zijn verheerlijking, jazeker. Maar uit vers 27 kunnen wij opmaken dat daar het uur van zijn vernedering aan voor afging. We zijn onze schriftlezing ermee geëindigd. Daar horen wij de Heer Jezus zeggen, nu is mijn ziel ontroerd. Wat zal ik zeggen? Vader, verlos mij uit deze uren. Maar hierom ben ik in deze uren gekomen. Wat gebeurde daar, gemeente? Daar zijn Andreas en Filippus bij de Heer Jezus gekomen met die vraag van de Grieken. Meester, er zijn Grieken gekomen die u wel wilden zien. En dan gaat de Heer Jezus zeggen, mijn uur is gekomen dat de Zoon des Mensen verheerlijkt wordt. Hoort u wat hij zegt? Hij zegt niet dat de Zoon van God verheerlijkt wordt, want dat was die al. Maar de Zoon des Mensen. De Zoon van mensen. Voor hem is een uur gekomen. O ja, er komt een uur van verheerlijking. Maar voordat dat komt, komt er een uur dat met geen pen te beschrijven is. En dan zie je dat hij echt Zoon des Mensen is. Want als hij begint te spreken over zijn lijden, sterven, overvalt hem plotseling een sterke zielenangst. Hij wordt zeer ontroerd. Nee, hij is nog niet in de hof van Gethsemane. Hij is nog niet op de heuvel Golgotha. En toch wordt in deze ogenblikken zijn ziel zeer ontroerd. Omdat hij het wist, dat dieptepunt waar ik naartoe moet, is nu heel dichtbij gekomen. Nog enkele dagen en mijn lijden zal tot een ongekend dieptepunt gaan komen. O Jezus weet het, ik moet naar Gods recht de kruisdood sterven. Ik moet dat doen als Zoon des Mensen, die de mensen in alles gelijk geworden is. Dat heet hem zuchten, gemeente. O, je zou de schoenen van je voeten moeten doen bij de overdenking van deze woorden. Vader, verlos mij uit deze uren.
De uren van dat smartelijke, smadelijke lijden. Nee, jongens en meisjes, de Heer Jezus vraagt die niet om ervan verlost te worden. Of dat hij op een andere manier zondaren zalig zou willen maken. Echt niet. Hij is bereid om deze diepe weg te gaan. Maar hij was mens. Mens, zoals u, jij en ik. En als mens zag hij wat er komen ging. Onbeschrijfelijk lijden. En toch. Zo gewillig. Maar hierom ben ik in deze uren gekomen. Het is alsof ik hem hoor zeggen, Vader, het is naar mijn menselijke natuur niet te dragen. Maar ik weet dat ik uw zoon ben. En met mijn goddelijke natuur zal ik het kunnen dragen. Hierom ben ik in deze uren gekomen. En gewillig zal ik deze weg gaan, o Vader. O die zeer, zeer bange uren voor Jezus. De uur van zijn diepe vernedering, van die totale ontluistering, van dat bittere lijden, van die smartelijke kruisdood. O, toen de Heer Jezus in dat uur gekomen was, was er helemaal niets meer van zijn heerlijkheid te zien, die hij eens had bij de Vader. Jesaja heeft het al mogen uitspreken. Hij is als een reisje voor het aangezicht opgeschoten en als een wortel uit een dorre aarde. Hij had geen gedaante nog heerlijkheid. En als we hem aanzagen, zo was er geen gestalte dat wij hem begeerd zouden hebben. Wat een vernedering. Paulus, die heeft hem ook zo leren kennen. Want in een van de brieven zegt hij dat Christus zichzelf vernietigd heeft. Vernietigd, gemeente. De gestaltenis van een dienstknecht, van een slaaf aangenomen. God uit God neemt de gestalte aan van een slaaf. En toen hij dat aangenomen had, is hij de mens in alles gelijk geworden. En heeft zichzelf vernederd. Een diepere vernedering is er niet geweest. Om zich te vernederen tot de dood des kruises. En toen dat uur aanbrak, werd Christus ontroerd. Een diepe vernedering wachtte hem. Een moment waarin hij ontzaggelijk benauwd werd. Waarom? Waarom werd Christus zo benauwd? Waarom brak dat uur aan van deze totale ontluistering? Hij voelde de zonde drukken. Hij wist welke straf hij moest dragen. Hij voelde de toorn van God ontbranden. Hij zag de vloek van de wet als een bliksem op hem afkomen. En hij wist het, hier kan ik niet meer onderuit. Hier moet ik in ondergaan. Ik moet de dood des kruises in. Ik moet nederdalen ter helle. O, als we dat een ogenblik overdenken, gemeente. Wat worden de woorden van de psalm die wij gezongen hebben dan diep. Zij rukken aan met opgesperde mond. Gelijk een leeuw al brullend in het rond. Ik vloei daarheen. Als wateren op de grond die zich verspreiden. Mijn beenderen zijn als het ware van één gescheiden. En dan hoor ik de Heer Jezus Christus zuchten. O dodelijk uur. Wat hitte doet mij branden. Mijn hart is week. en smelt in de ingewanden als was voor het vuur. Dan zie ik hem in de hof van Gethsemane. Daar wordt hij bedroefd en zeer beangst. Daar wordt hij geperst als een olijf onder de pers van Gods toren. Daar kwam de vader in die duisternis met de drinkbeker tot zijn zoon. Heb je er wel eens in gekeken? Wat moest Jezus leeg drinken? Zonde, schuld, ellende, vloek, toorn, helse smarten. En dan hoor ik hem weer zuchten. Mijn vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Doch niet gelijk ik wil, maar gelijk gij wil. Toen was het uur zo bang voor hem. Toen werd het zo benauwd voor hem. Dat het twee druppels bloed werden die op de aarde afliepen. Wat dacht u van Golgotha? Toen het helemaal donker werd en de hemelpoort dichtging en de poort van de hel openging. Toen Jezus Christus, de lieveling van zijn vader, die altijd was in de schoot van zijn vader, de gunst en de liefde niet meer kon ervaren. Maar dat Jezus, de Zoon van God, gemeente, die Zoon des mensen werd, moest gaan ervaren ten volle moest ervaren wat het is om in de hel te zijn, terwijl ik dat heb verdiend. Toen hij daadwerkelijk de toorn van God moest gevoelen. Toen hij daadwerkelijk de schuld moest betalen. Vreselijk uur, angstig uur, smartelijk uur, rampzalig uur voor Christus. En toch hoor ik hem zeggen, hierom ben ik in deze uren gekomen. Wat een liefde, gemeente. En dat voor zulke goddeloze, slechte mensen die de hel verdiend hebben. O, dit was de wil van de Vader. Dit was de wil van Christus zelf. O, hij moest gaan, omdat de schuld van zijn kerk zo groot was. Hij moest dit doen, omdat de straf zo zwaar was. Daarom is hij in deze uren gekomen. Wat een liefde. Welke waarde heeft hij voor u? Welke waarde heeft hij voor jou? Want gemeente, voor u komt een uur van sterven. En voor jou en voor mij. En als je dan geen Christus kent, moet je dit gaan beleven. Tot in eeuwigheid. Hoe menigmaal hebben het hier gezongen? Gedenk, o Heer,
hoe zwak ik ben, hoe kort van duur. Het leven is een damp, de dood wenkt ieder uur. Misschien ben je er vanavond niet meer. Ik wenste dat je het ging geloven, onbekeerde zondaar. Dat je dat echt gaat geloven, dan komt er een uur van nood in je leven. Want dan ga je ontdekken dat je sterven moet, maar meer nog, waarom je sterven moet. Dat is Gods schuld niet, maar dat is je eigen schuld. U hebt gezondigd, jij hebt gezondigd en ik. Daarom moeten wij sterven, daarom komt er een uur van onze dood. En weet u, als je dat echt gaat geloven, dan word je bevreesd. Want dan ga je ontdekken, als ik nu moet sterven met al mijn zonden, of ik dat nou in de wereld heb uitgeleefd of in de kerk. Maar als ik met mijn zonden voor God moet verschijnen, dan kan ik voor God niet verschijnen. Want dan is het verloren. Oh, wat breekt er dan een bang uur aan in je leven? Maar ook een uur waarin vragen komen in je hart. Vragen zoals, wat moet ik doen om zalig te worden? Hoe zal ik rechtvaardig verschijnen voor God? Hoe kom ik van mijn zonde af? Hoe zal ik die toekomende toorn van God kunnen ontvlieden? Ja, dan komt er een uur in je leven dat je oprecht wordt voor God. Want dan ga je geen ene zonde meer achterhouden, maar je gaat alles oprecht belijden. En tegelijkertijd, dat is zo wonderlijk, ook smeken. Smeken om genade. Hoe komt dat nou toch, dat je gaat smeken om genade? Dat kan ik je vertellen. Want je ziel dorst naar God. Er is iets in je hart uitgestort wat je eerst niet had. Verklaren kun je het misschien helemaal niet. Maar één ding kun je wel zeggen. Je ziel dorst naar God, want je hebt God lief gekregen. En juist daarom doen de zonden zo pijn en wil je ook breken met de zonden. En begeer je zo hartelijk om naar Gods liefdeswet te leven. Ja, er wordt een liefde geboren tot God en tot alles wat van God is. Ken je dat uur in je leven? Hoe is dat dan verder gegaan in je leven? Is het toen misschien een uur in je leven aangebroken? Ik bedoel dat natuurlijk niet letterlijk, maar ik bedoel meer een moment in je leven. Dat je eigenlijk met alles wat er geweest is, met je dorst naar God en met je liefde tot God en met het houden van zijn wet en ook met je belijdenissen van zonde en schuld en je droefheid naar God over de zonde, dat je met al die dingen die je toch echt niet kan ontkennen, dat je daar toch mee in een verlegenheid gekomen bent. Welke verlegenheid? Hoe komt God en ik nou samen met elkaar verzoend? En heb je toen ontdekt dat God zelf raad weet met die verlegenheid? Dat hij nou die borg en middelaar gezonden heeft om een heilig rechtvaardig God met een verloren zondaar te gaan verzoenen? En heb je toen een tijd in je leven gekend dat je vanuit de schriften, vanuit dat heerlijke evangelie, onderwijs kreeg over wie Jezus is en wat hij gedaan heeft in die diepe weg van lijden en sterven? En dat dat zo'n groot wonder voor je werd en dat je niets anders wilde dan van een gekruisigde Christus horen, omdat je kreeg te geloven, dat heeft hij gedaan om mij zalig te kunnen maken. Dan kun je ook die Grieken wel begrijpen, die zeiden, wij wilden Jezus wel zien, zulk een Jezus,
zoals die vanuit de schriften wordt voorgesteld. En wie die begeert oprecht kent, zal hem ook zien door het geloof. Onze laatste gedachte, door het geloof verstaan. Ja, de Heer Jezus die heeft gezegd, de uur is gekomen dat de Zoon des Mensen verheerlijkt zal worden. En de aanleiding was die vraag van die Grieken, wij wilden Jezus wel zien. Wat was dat eigenlijk precies voor van die Grieken, dat ze dat vroegen? Nou, we kunnen dat niet direct uit onze tekst opmaken en daarom moeten we dat dan ook maar niet doen. Maar ik kwam bij een godzalige verklaarder wel twee uitleggingen tegen waar ik van harte achter kom staan. En die ga ik allebei maar aan u vertellen. In de eerste plaats zou het een heilige nieuwsgierigheid kunnen zijn. Ik zou er even over kunnen zeggen, dat kan ik natuurlijk niet doen, misschien later nog eens, maar iedereen die bij Gods woord opgevoed is, die kent wel momenten dat ze indrukken hebben van dood en eeuwigheid. Dat zijn dikwijls bange indrukken. Maar niet iedereen kent dat. Er zijn er ook die krijgen juist hele andere indrukken. Indrukken van de rijkdom om een kind van God te zijn. Dat je soms wel eens jaloers kan worden op een kind van God. En je zegt, die heeft iets wat ik niet heeft. Nou, dat is een heilige nieuwsgierigheid. Dat kan een heilige nieuwsgierigheid werken in je hart. Om hem te gaan zoeken. Wat is dat toch, dat leven met de Here? Nou, zo zou het ook bij die Grieken geweest kunnen zijn. Ze hebben gehoord van Jezus. En dat wekte een heilige nieuwsgierigheid. Om eens te weten, wie is hij toch? Je ziet dat ook bij Nicodemus. Je ziet dat ook bij Zacchaeus die in die boom kroop. Je ziet dat bijvoorbeeld ook bij de koningin van Sheba. Die een gerucht had gehoord aangaande de naam des Heren. Dat is het ene wat het zou kunnen zijn. Het andere wat het zou kunnen zijn, zo las ik, is het zaligmakende werk van Gods geest. Dat hier werkelijk hongerige en dorstige Grieken zijn. Die hongerig en dorstig naar Jezus gemaakt zijn. Zoals bijvoorbeeld de bloedvloeiende vrouw of de Canaanese vrouw. Als dat zo is, dan kennen ze ook al iets van het ontdekkende werk van Gods geest. En dan lag hun leven getekend in Psalm 72 vers 6. Ja, elk der vorsten zal zich buigen en vallen voor hem neer. Al het heidendom zijn lof getuigen, dienstvaardig tot zijn eer. Het behoeftig volk in hun noden, in hun ellende en pijn, gans hulpeloos tot hem gevloden, zal hij ten redder zijn. Hoe het precies geweest is, weet ik niet. Als het nou het ene geweest is, die heilige nieuwsgierigheid, dan durf ik op grond van Gods woord wel te zeggen dat het daar niet bij gebleven is. Maar dat het uiteindelijk ook het zaligmakende werk van Gods geest in hun harten geweest is. En dat het ook gekomen is. Hoe weet ik dat? Christus is op weg naar het kruis. En wat hoor ik hem onder andere zeggen? Ook in dit gedeelte, dat als hij verhoogd zal zijn aan het kruis, dat hij hen allen tot zich trekken zal. Dus ook die Grieken. En op Gods tijd is het gebeurd, ik geloof het vast. Want op de Pinksterdag zullen ze er ook geweest zijn, ze waren toch ook op het paasfeest. En lezen we in Handelingen 2 ook niet dat er Joden genoten waren. Het werden 3000 bekeerd. Reken maar dat daar Grieken bij geweest zijn hoor. En wat lees ik in Handelingen 17 vers 4? En sommigen uit hen geloofden en werden Paulus en Silas toegevoegd. En van de godsdienstige Grieken een grote menigte. En van de voornaamste vrouwen niet weinigen. Zie het wel. Ook in het leven van die Grieken is een moment aangebroken. Ik hoop er vanavond meer van te mogen zeggen. Het is niet alleen voor anderen, maar ook voor mij. Mag u dat kennen in uw leven?
dat Christus aan u geopenbaard werd uit het evangelie. En dat er zo'n hartelijke begeerte kwam om aan zijn voeten te mogen zijn, want dat is de beste plek. Dat je vanuit je nood wel eens roepen mag, misschien wel in de vroege stilte van de zondagmorgen, wetende dat je straks er onder de prediking van het woord mag verkeren. Ik wilde Jezus wel zien. Ben je zo naar de kerk gekomen vanmorgen? Och, of ik wist dat ik hem vinden zou. Ik zou tot zijn stoel komen. Ik zou komen tot zijn genadetroon. Ik zou aan zijn voeten willen komen. Dat is zeer ver en het beste. Ik wens niets liever dan hem te zien, van hem te horen en van hem onderwezen te worden. Ik wilde Jezus wel zien. O, misschien zeg je, dat ken ik niet. Het zal voor mij wel niet zijn, zou ik wel aan zijn voeten terecht mogen komen. Ach, doe dan maar als die Grieken. Al is het dan nog geen zaligmakend werk, doe het dan toch maar uit een bepaalde belangstelling en zeg het maar. Ik wilde hem wel zien en ga zo op uw knieën, kom zo onder de prediking van het woord. Totdat hij je aan zijn voeten brengt. Om daar te leren waarom hij moest lijden voor u. Hoe hij zo'n diepe weg wilde gaan voor zulke slechte mensen. Om daar aan zijn voeten te leren dat hij een volmaakt offer gebracht heeft. En dat Vader niets meer tekort komt in het offer van zijn Zoon. Om uit zijn mond te vernemen hoe hij op grond van zijn offer pleit bij de Vader. Om uw vrijspraak. Ja, dat hij als de Zoon des mensen verheerlijkt is. Omdat hij uw zaligmaker is geworden. Ja, dan zal hij ook zichzelf in uw en jouw hart gaan verheerlijken. Ik hoop er met de biddag nog meer van te zeggen. Want de Heilige Geest doet niets liever dan Christus verheerlijken in het hart van een zondaar. En wat betekent dat dan? Dat je met Jezus gaat sterven en met hem wordt opgewekt tot een nieuw leven. Dat de waarachtige bekering een werkelijkheid gaat worden. Maar weet je wel hoe de Heilige Geest Christus ook gaat verheerlijken in het leven van een zwarte zondaar? Dat God de Vader in Christus zijn kerk niet meer ziet als een zwarte zondaar, maar als een zondaar gewassen in het bloed van Christus. O, dan gaat de Heilige Geest Christus zo in je ziel verheerlijken, dat je vanuit het Heilige Woord mag vernemen: de Vader ziet geen zonde meer in zijn Jacob en geen ongerechtigheid meer in zijn Israël. O, het is niet te vatten. Maar als Christus wordt verheerlijkt in het hart van een zondaar, dan ziet de Vader in die zondaar, in Christus, weer de mens zoals het was in het paradijs. Wat een rijkdom is zo de Heer Jezus als Zoon des mensen in u, in jou verheerlijkt. Hij wil dat nog doen. Nog wil die waarmaken. En als je het nou mist, ga met dat woord uit Jesaja 55 dan maar op je knieën. Tot hem uit. Daar staat het. Zie, gij zult een volk roepen dat gij niet kende. En het volk dat u niet kende, zal tot u lopen. Om des Heren uw Gods wil. En om de heiligen Israëls wil. Want hij heeft u verheerlijkt. En daarom, gemeente, zoek de Heere.
Terwijl hij te vinden is, roep hem aan, terwijl hij nabij is. Amen. Wij de Heere nog bidden en danken. O Heere, verheerlijk uzelf in het midden van de gemeente. Verheerlijk uzelf in het hart van een zondaar. Ja, verheerlijk uzelf in het hart van uw kinderen. Zoals we vanmorgen hebben gehoord. O, dat heeft u alles gekost, Heere Jezus. U kwam in die bange uren terecht. Maar hierom wilde u in die uren komen. Want u had zondaren zo lief die u van de Vader gekregen had om ze voor eeuwig te behouden. U had uw Vader zo lief om de gekrenkte deugden weer te verheerlijken. En u hebt het alles volbracht. O Heere, wat een wonder. Daarom hoeft de grootste der zondaren niet te wanhopen. O, dat we eens uw eer op het oog mogen hebben, om zo te worstelen voor de zaligheid van onszelf en van de gemeente, van onbekeerde zielen. Heren, daarom bidden wij het om uw naams wil, om uw heerlijkheid. Zou u de stille naprediker zijn van dit woord en zondaren willen bekeren en uw volk willen troosten. Hartelijk dank dat we zo bijeen mochten zijn. Zegen het werk van de zondagsschool. Help de juffrouws en de meesters in het vertellen. En de kinderen in het opzeggen van de psalm en de tekst. En zegen dit eenvoudige werk. En brengt u ons vanmiddag weer samen om te horen wat het ware geloof is. Doe het, Heere, om Jezus wil. Amen.
Wij gaan zingen uit Psalm 35 en daarvan het 13e vers. En dat eindigt met de woorden: verheerlijkt zij de hoogste God. Hij schenkt zijn knechten vreedzaam lot. Dan meldt mijn tong met diep ontzag uw recht, uw lof, de ganse dag. 35 vers 13. Heen in vrede draagt met u de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede. Amen.